Een hele goede morgen. Ik vind het mooi om hier bij jullie te zijn en dat zegt natuurlijk elke spreker, want dat vinden we natuurlijk allemaal. Ik vind het mooi om ergens te zijn. Maar ik wil eigenlijk vanmorgen de band bedanken. Jullie zitten volgens mij overal ergens nu, maar geweldig hoe jullie ons begeleid hebben in de aanbidding. Daar hebben we van genoten, prachtige liederen gezongen. Ik ben Johan, ik ben 31 jaar. Ik woon in Werkendam. En samen met mijn vrouw hebben we twee kinderen. En in het dagelijks leven werk ik bij Operatie Mobilisatie. En ik werk in Team Mobilisatie. Dus wij proberen mensen te motiveren om dichtbij of ver weg het evangelie te brengen. Ja, mijn stem is vanmorgen niet helemaal lekker. Maar ik geloof dat het goed gaat komen. Ik zei dat zojuist over die liederen. Dat we mooie liederen gezongen hebben en dat we liederen gezongen hebben die iets laten zien over wie God is. Ze laten het evangelie zien. De liederen lieten ook eigenlijk zien wat wij hebben gedaan. Is het omarmen van de liefde van God. En ik ga geen Kahoot quiz met u doen. Maar ik denk als ik de vraag zou stellen, wie heeft daarvan genoten, dat iedereen dat groene vinkje aandrukt. Van ja, daar heb ik van genoten. Ik vond het mooi. En misschien zeggen, ja, sommige liederen ken ik niet zo, maar of ben ik niet zo mee bekend. Maar liederen inspireren altijd. En ze laten iets zien over wat we geloven. En ik geniet enorm van het zingen van liederen. Alleen. We hebben een probleem. En we hebben echt een serieus probleem. Niet alleen mijn stem. Maar er is een veel groter probleem. Want we zongen u overweldigt mij of u omarmt mij met uw liefde. En we zongen ook. Dan zweef ik op de wind. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Op deze wereld zijn er ruim 3 miljard mensen die dat niet kunnen zingen. 1, omdat ze niet gered zijn. Maar 2, omdat ze daar nog nooit over gehoord hebben. Nog nooit. Ze hebben niet de kans om het evangelie van Jezus te horen en erin te gaan geloven. En dat vind ik een serieus probleem. Dat is wel een probleem als je erover nadenkt. Want wij hebben vanmorgen met elkaar gezongen en beleden dat we gered zijn. Dat we Jezus hebben leren kennen. En er zijn 3 miljard mensen die eigenlijk niet de kans hebben om op een fatsoenlijke manier over Jezus te horen. En misschien zeg je van, nou ja, 3 miljard, dat vind ik wel heel veel. En hoe moet ik dat nou concreet zien? Hoe moet ik daar nou praktisch mee omgaan? Nou, ik heb een filmpje waar ik u ga introduceren bij een iets kleinere groep dan de 3 miljard. Maar we gaan even kijken waar ze wonen, wat ze doen, hoe hun levenssituatie is.
Nieuw afspelveste, zoek, schoefregelaar op zee. Narrator word of Gesloot.
Als je een lijn trekt op de 10e en de 40ste graad van het noordelijk halfrond, krijg je het zogenaamde 1040 raam. Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië. 2/3 van de wereldbevolking woont in dit gebied. 80% van de armen wonen er. 85% daarvan zijn de allerarmste mensen van de wereld. Het 1040 raam is het centrum van de 3 grootste niet-christelijke religies: boeddhisme, islam, hindoeïsme. Het gemiddelde inkomen is $250 per jaar per gezin. Veel ziektes, zoals HIV/AIDS, grijpen er om zich heen. Deze plek op aarde kun je bijna geen thuis meer noemen. Ongeletterdheid, kindersterfte en een lage levensverwachting is een groot probleem. 1,6 miljard mensen in het 1040-raam heeft nog nooit het evangelie gehoord of er iets van gezien. Nog nooit. 43 van de 50 landen hier staan het meest agressief tegenover het christendom. Hier vindt dan ook de meeste christenvervolging plaats. De kerken wereldwijd zijn deze mensen vergeten. Minder dan 10% van alle zendingswerkers woont en werkt hier. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
Ja, als ik eerlijk ben, dan schuurt dit bij mij een beetje. Want we hebben geweldig mooie liederen gezongen over God die van ons houdt, die voor ons zorgt, die ons nabij is, die ons elke dag omringt. En als ik dan dat filmpje zie en bedenk dat die 1,6 miljard mensen niet de fatsoenlijke kans heeft om te horen over die God die hun wil omringen, die hun lief heeft, die voor ze zorgt en die ze wil redden van de eeuwige ondergang, dan schuurt het bij mij ergens. En dan houd ik dat gewoon bij mezelf. U moet dat zelf bepalen hoe dat bij u zit. Maar ik vind dat moeilijk. Want oké, Heer, ik heb dat gehoord. Het heeft mijn leven compleet op zijn kop gezet. Want ik dacht helemaal niet dat de liefde van God voor mij was. En dat ik daarvoor uitverkoren moest zijn. En dat ik wel heel diep mijn zonde moest leren kennen. Om überhaupt misschien een kans te maken om gered te worden. En God greep in en het evangelie werd voor mij een levend iets. Het werd voor mij een verhaal wat mijn leven veranderde. En het heeft mijn leven veranderd. Ja, wat kunnen we dan doen voor die mensen? Wat kunnen we dan doen zodat die mensen dat misschien wel gaan horen? Misschien zegt u, nou, we hebben hier 9 zendelingen. Ik support ze alle 9. Dus ik vind dat ik het goed doe. Nou, geweldig. Moet je ook niet mee stoppen. Maar misschien is het wel goed om er eens over na te denken. Wat is mijn rol in de verspreiding van het evangelie? Want er zijn 9 singles, gezinnen weggegaan hier en het overgrote deel is er nog. En dat gebeurt eigenlijk in elke kerk, dat het overgrote deel van de mensen blijft. En dat is ook normaal, denk ik. Ik kom wel eens in een gemeente een paar keer geweest en daar hangt bij de uitgang zo'n groot spandoek en er staat: u betreedt nu het zendingsveld. En dat is hun eigen gebouw. U hoeft dat hier niet op te gaan hangen, want door de week is het hier ook al een zendingsveld. Dus weet je, we kunnen kijken naar ver weg en dat is heel goed. Dat ga ik vanmorgen ook met u doen. Maar het is ook goed om te realiseren dat als je blijft, dat hier ook genoeg te doen is. En ik vind het geweldig dat mensen eerlijk zijn. Want in de Kahoot-quiz ontdekten we eigenlijk dat 47 mensen zeiden, ja, ik zie mezelf als zendeling. En 28 zeiden, nou ja, ik eigenlijk niet. Ook in Nederland zijn er mensen die als je vraagt over het evangelie of dat je christen bent, dan zeggen ze, oh ja, dan geloof je toch in dat verhaal van die vrouw met die appel en die man die met zo'n boot gevaren heeft toch over de wereld? En dit is geen grapje, dit is echt serieus. En toen zei ik tegen iemand, nou, tegen diegene, ik zei, nou, dit is wel iets meer waar ik in geloof. Oh ja, je bidt voor je eten, hè? Ik zei, maar er is nog meer waar ik in geloof. Oké, maar wat geloof je dan eigenlijk? Vertel wat dan is. En diegene snapte niet waar het over ging. En er is ook weer niks nieuws onder de zon, want Jezus had hetzelfde te maken. En daarom wil ik met u gaan lezen Matthäus 9. Waar Jezus ons laat zien hoe hij met dat probleem omgaat. Matthäus 9, vers 35. En ik lees dat uit de HSV. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk. En Jezus genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. En toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. We hebben net gezongen, regeer in mij met al uw kracht. Ik ben soms wat bewuster na gaan denken over liederen die ik zing, omdat ik soms nogal iets zeg tegen God en iets vraag. En zeg van, oké, Heer, regeer in mij met al uw kracht. Oké, dan vraag ik nogal wat. En als we het allemaal vanmorgen oprecht gezongen hebben, dan is er eigenlijk niemand die nee tegen God kan zeggen als God ons stuurt naar een van die gebieden die we net gezien hebben. Want we hebben gezegd, Heer, regeer maar. Doe het maar vanmorgen. En Jezus was iemand die dat ook deed. Jezus kwam naar deze aarde vanuit de hemel en hij stelde zichzelf helemaal ter beschikking. Hij stelde zichzelf ter beschikking aan God en aan ons. Jezus kwam om voor mij te sterven aan het kruis. En dat deed Jezus niet alleen. Wat Jezus ook deed, dat lezen we in vers 35. Daar staat dat Jezus trok rond en hij vertelde het evangelie. Ik vind het mooi. Jezus, hij trekt rond en hij vertelt het evangelie. Laat zien dat het een leefstijl van Jezus was. Dus je zegt, ja, maar Jezus had een speciale taak. Nou, die hebt u ook. Dus dat u een discipel van Jezus bent. En discipelen van Jezus volgen Jezus. Ze doen dus wat Jezus ook deed. Daarom volg ik hem. Om dat te gaan doen wat hij deed, om zo te zijn zoals hij was. Paulus zegt dat tegen de gemeente van Efeze. Hij zegt, God heeft jullie geroepen met het doel, met de bedoeling om zijn grootheid te laten zien. In de wereld om jullie heen. En Jezus bidt in Johannes 17, Heer, ik bid dat door hun heen de wereld mij zal vinden. Ik vind het geweldig dat Jezus dat bidt, dat Jezus dat voor ogen had. Dat andere mensen gingen horen over hem. 3 miljard mensen hebben dat nog niet gehoord. En ze zeggen, ja, maar hoe kan ik ooit die 3 miljard mensen bereiken? Nou, dat vraagt God niet. Jezus trok rond in al die dorpen, al die steden. En hij vertelde daar gewoon, hij deed dat. Hij deed gewoon wat hij kon doen, want hij was mens. Hij trok rond, ook hij was mens. Hij kon niet overal tegelijk zijn. En hij vertelde dat. En Jezus deed gewoon dat wat in zijn vermogen lag. Dus u zegt van, nou, waarom moet ik dat dan vertellen? Nou, ik draai de vraag gewoon even om. Ik hou ervan om vragen om te draaien. Waarom zou je het niet vertellen? Als ik vanmorgen een Kahoot-quiz had gedaan en ik had gezegd, wie is ervan overtuigd dat de evangelie de beste boodschap is die bestaat? Bent u daarvan overtuigd, ja of nee? Dan zeggen natuurlijk, oh, we zijn christenen. Ze zeggen heel braaf allemaal, ja, daar ben ik van overtuigd. Want nee durven we niet te zeggen. En daar zijn we ook ergens van overtuigd. En toch heb ik mezelf een tijd geleden de vraag gesteld van, oké, maar als ik daar zelf van overtuigd ben, waar zie ik dat terug in mijn leven? Waar zie ik terug in mijn leven dat ik het evangelie het beste verhaal vind wat er bestaat? Waar ziet u dat zelf terug? In uw leven? Dat zien we niet alleen terug omdat we hier zitten en onderdeel zijn van de Baptiste Gemeente Noord. Maar dat zien we terug omdat we van Jezus houden. En ergens van overtuigd zijn, wat ik u straks ga laten zien. Ik hoor eens iemand zeggen, hij zei, zonder het evangelie heeft niets blijvende waarde in de eeuwigheid. Ben ik ervan overtuigd dat Als mijn buren het evangelie niet horen, ze het beste mislopen. En ergens, dit schuurt natuurlijk, want moeten we dat altijd vertellen tegen iedereen? Iemand moet daarvoor openstaan. Iemand moet, soms hebben mensen gewoon de mogelijkheid. Ik woon op een dorp met 10 kerken. Van het meest orthodox reformatorisch wat je kunt vinden, tot het meest vrij en blij. Even gechargeerd, maar zo is het wel. Dus moet ik die mensen nog gaan vertellen. Ze kunnen, als ze God willen leren kennen, 10 weken lang elk kerk lands. En een beetje een idee krijgen waar de Bijbel over gaat. Het zijn natuurlijk vragen die je dat oproept. Maar feit blijft dat zonder het evangelie mensen niet in dat plan van redding komen waar wij, als het goed is, allemaal in terechtgekomen zijn. Dat we van Jezus gehoord hebben. En misschien zeggen we, ja oké, Jezus deed dat. Maar Jezus was daar ook goed in. Nou, Jezus was er echt goed in. Maar er was iets, Jezus deed dat niet om het te doen. Er was iets diepers wat Jezus dreef, wat hem in beweging bracht. En dat zien we in vers 36. Daar zegt Jezus, of daar schrijft Matthäus eigenlijk. Matthäus observeerde Jezus. En hij schrijft dat toen hij zag dat Jezus de menigte zag, dat Jezus innerlijk met ontferming bewogen was over deze mensen. Waarom? Nou, ze waren vermoeid en verstrooid zoals schapen die geen herder hebben. Hoe Jezus naar de mens om zich heen keek, dat bepaalde wat hij deed. Hoe zien wij de mensen om ons heen? Is dat gewoon de buurman of de buurvrouw? Of is dat een collega? Of een maat van de sportclub? Of zie ik die mensen ook als schapen die vermoeid en verstrooid zijn, die geen herder hebben? Die eigenlijk geen richting hebben in hun leven en die een levensgroot probleem hebben, is dat ze eigenlijk niet leven voor dat waar ze voor gemaakt zijn. Dat is het probleem van de mensen die Jezus niet kennen. En als ik terugkijk naar de eerste 21 jaar van mijn leven, was dat echt een heel serieus groot probleem. Want ik had een heel verwrongen beeld van heel veel dingen uit het dagelijks leven. Totdat het moment aanbrak en Jezus in mijn leven kwam. En ze zegt, ja, maar ik ben niet zo goed in op straat staan en met zo'n bos vol naast de HEMA. En dan nou, al die mensen die naar buiten komen proberen aan te spreken, zeggen, kent u Jezus al? Dat is natuurlijk dat beeld wat we daarbij hebben. Als je in Nederland woont, dan ga je dat doen. Heel veel mensen die ik spreek, die denken dat. Die denken, ja, dan moet ik dat gaan doen. Nou, gelukkig niet. Er is zoveel meer te doen. Op een andere manier. Ik hou er bijvoorbeeld van om mensen gewoon thuis uit te nodigen. En te zeggen, joh, kom je een keer gezellig eten? Nou, dan komen mensen thuis en dan eet je. En ze zeggen, nou, dan eet je en dan. Weet je dat voor mensen die geen christen zijn, dat die heel veel interessante dingen gaan zien? Als het goed is. Hoe je als man en vrouw met elkaar omgaat. Hoe je als ouders met je kinderen omgaat. Het feit dat je dan bidt en Bijbel leest. Wat doe je dan? Dat kan al interessante gesprekken opleveren. De liefde die ik van God ontvangen heb en doorgeef in het gezin waar ik functioneer, dat mensen dat zien, is voor heel veel mensen nieuw. Dus je hoeft niet met die bosvolgers bij de HEMA te gaan staan. Maar je kunt gewoon zeggen dat je buurman, joh, kom eens een keer gezellig eten. Want als we geloven dat het koninkrijk van God zich kenmerkt door liefde, dan vind je het in het andere koninkrijk niet of anders. Ik heb er ergens een beetje moeite mee om bij de HEMA te staan en te zeggen, joh, dit is mijn religie, wil je dat ook geloven? Het is veel meer een leefstijl waarin ik mensen wil uitnodigen en zeg van, joh, ik ben christen en ja, dit betekent het voor mij om christen te zijn. Ik ga regelmatig naar het Midden-Oosten en ik doe daar een vriendschap, evangelisatie met moslims. Ik kan daar niet over Jezus praten, maar ik kan wel vertellen wat het betekent om christen te zijn. En dat is reuze interessant voor ze. Want dan horen ze heel veel nieuwe dingen. En heel veel dingen, want zij hebben de waarheid, ik niet. Ja, dat gaat wel een beetje schuren, want hoe ik met mijn vrouw omga, of met mijn kinderen, of met andere mensen, dat is wel interessant, want dat kennen ze niet. Dus zie je dat hoe je naar mensen kijkt, bepaalt wat je doet. En het hoe je naar mensen kijkt, bepaalt hoe je met ze omgaat. En Jezus kijkt naar deze mensen en hij zegt, joh, het zijn schapen die geen herder hebben. Wie is er hier bekend met schapen? Zijn ze eigenwijs? Ja, ze kunnen best eigenwijs zijn. Weet je, mijn ouders hebben schapen en schapen, dat zijn van die beesten, ja, daar moet je echt liefde voor hebben, want het kan bijna altijd misgaan. Je moet als je een stukje gras hebt, dan moet je een draadje rondzetten. Er moet strak genoeg staan, er moet stroom op staan, want anders gaan ze natuurlijk gewoon doorheen. Je moet ze beschermen voor de sloot, voor de struiken, voor giftige plantjes, voor honden die van buiten afkomen. En dan moet je nog elke dag, mijn ouders gingen 1 of 2 keer kijken, om te kijken of het wel echt allemaal goed ging, want er kan van alles gebeuren. Dus dat is, een schaap is niet zo makkelijk altijd. Nou, wat gebeurt er met het schaap zonder herder? Ik ga het niet zo lang volhouden. En Jezus zegt, de mensen om ons heen zijn schapen die geen herder hebben. Ze kunnen op zoveel terreinen in hun leven ontsporen dat ze een herder nodig hebben. Ze zijn vermoeid, ze zijn verstrooid. Als ze niet de juiste weg ingeleid worden, dan gaan ze de verkeerde kant op. Nu even naar ons. Wij waren ook allemaal op zo'n punt in ons leven. Bij de een was dat één moment en bij de ander was dat een proces. Maar dat we op een moment kwamen en zeiden, ja Jezus, ik heb u nodig. Want zonder u kan ik dit helemaal niet. Ik heb op een moment tegen God gezegd, ja God, als ik ook wil trouwen en kinderen krijgen, dan denk ik dat ik u nodig heb. Want anders ga ik het er niet veel beter van afbrengen. Dan hoe ik opgegroeid ben. Ik weet niet hoe ik dat moet gaan doen. Ik ben een schaap, vermoeid en verstrooid door de dingen van het leven. En ik heb u nodig. En ik ben ontzettend blij, want op een dag vond ik een herder. En zijn naam was Jezus. Wie heeft er hier ook een herder? We gaan toch even kahoeten, gewoon zo. Wie heeft er hier ook een herder? Wat vindt u van uw herder? Ja. U hoeft dat niet hier publiekelijk te vertellen. Maar het is wel een goede vraag om jezelf eens te stellen. Wat vind ik eigenlijk van mijn herder? Kijk, hij presenteert zichzelf als de goede herder. De beste. Vind ik dat zelf? Vind ik Jezus de beste herder? Vindt u Jezus de beste herder? Als we dat zouden vinden, en ik herken mijzelf helemaal in die schapen uit vers 36, dan ontdek ik een reden om met mensen over die herder te gaan praten. Want dan denk ik, hé, als ik heel eerlijk ben en ik kijk naar het leven van mijn buurman of mijn collega of een vriend van de sportschool of anyway wie dan, dan herken ik daar wel wat dingen in van mezelf. Hij is ook wat vermoeid en verstrooid, was ik ook. En hij kan ook wel de richting gebruiken in zijn leven. En dan kom je tot de conclusie, hé, hij is net als ik. Dus de gedachte dat christenen beter zijn, nou, die tackelen dan ook gelijk. Want we kunnen op een gegeven moment zeggen, iemand durft aan je te komen met zijn vraag. Ja, het loopt thuis niet zo lekker. Nou, hoeven we niet te zeggen, joh, nee, maar bij mij gaat het goed hoor. Ik ben christen. Dat is natuurlijk onzin. We hebben allemaal dingen die we moeilijk vinden. Zeg je, oh joh, ik ook. Vind je het ook moeilijk? Oh, nou, hele opluchting. Je hebt er ook last van. Gelukkig. Ik ben niet raar. Maar dan kun je zeggen, weet je wat ik doe? Ik leer van Jezus hoe ik daarmee om moet gaan. En hoe ik dat beter kan doen of anders. Oké, dat is interessant. Zie je dat dat een hele natuurlijke manier is van kijken naar het verder brengen van het evangelie. En dan kunnen we allemaal zendeling zijn. Gewoon daar waar we zitten. Op het werk, school, sportclub. Hoeven we dan ook niet te mijden omdat dat wereld zou zijn. Dat is ook weer fijn. Gewoon overal waar we komen kunnen we dan dat evangelie van Jezus laten zien aan mensen. En we kunnen mensen helpen om de beste herder te vinden. Want als ik heel eerlijk terugkijk naar mijn leven voordat ik 1,22 was en het daarna. Dan is het wel een stuk beter gegaan dan dat ik de goede herder gevonden heb. En dat kan ik dan wel aan andere mensen vertellen. Want dat heeft me van binnen en van buiten veranderd. Dat ik zeg, oké, toen ik Jezus leerde kennen en daarna gingen de dingen anders. Een van mijn vrienden uit het Midden-Oosten die vroeg, hij zegt. Op een gegeven moment zei wat doe jij als je thuis komt uit je werk? Ik denk, wat zit nou weer voor vraag? Ja, ik laat hem gewoon vertellen. Dus ik zei, ja, nou, dan helpt mijn vrouw met de kinderen en gaan eten. En ja, dan praten we over de dag, over wat we allemaal meegemaakt hebben. En, oké. En ja, hij zei, oké, maar waar praat je dan over? Ik zei, nou ja, over de fijne dingen van die dag. Dat is toch gewoon normaal? En ik zei, ja, ook over de moeilijke dingen. Ik zei, oké, en hoe gaat het dan verder? Ik zei, nou ja, dan helpen we elkaar. Daarmee. Ik dacht dat de kerel van zijn stoel viel. Word jij geholpen door je vrouw? Ik zeg, ja hoor. Oké. Maar waarom dan? Het is een beetje vanuit een man-vrouw cultuur, dat is wel op zich logisch, maar het zit voor mij een laagje dieper. Ik zeg, ja, maar zeg, waarom doen jullie dat dan zo? Nou, dat is niet per se de manier, maar ik zeg, ik ben christen en ja, ik geloof dat God van mij vraagt om voor mijn vrouw te zorgen. En God vraagt dat van mijn vrouw om voor mij te zorgen en dat willen we doen. Omdat dat de manier is zoals God het als beste bedoelt, dat we oog voor elkaar hebben en dat we elkaar helpen als het nodig is. Oké, nou, we zijn even stil, we gingen over wat anders praten en we zaten in een ander onderwerp. En ik zeg, hij zegt, maar nog even, word je dan echt geholpen? Ik zeg, word je echt geholpen? Hij zei, oké. Nou, ik weet, als ik hem eind van de maand weer ga en ik ga hem weer zien, dan gaan we het daar natuurlijk wel weer een keer over hebben. Want hij heeft er 4 maanden over na kunnen denken. Het is de volgende vraag, die is waarschijnlijk al klaar. Maar het is een hele natuurlijke manier om mensen te introduceren bij de goede herder. Ik begon ermee dat we een probleem hebben in deze wereld. En dat waren die 3 miljard mensen. En Jezus die laat zijn discipelen zien dat ze onderdeel kunnen zijn van het probleem of oplossing. En Jezus zegt, hij heeft in vers 36 laten zien hoe al die mensen zijn. En dan gaat hij in vers 37 uitleggen dat de oogst onvoorstelbaar groot is. En dat er eigenlijk te weinig mensen zijn om die oogst binnen te halen. Nou, ik ga het heel kort houden, maar ik ben opgegroeid in een boerenfamilie. En in de zomervakantie ging ik logeren bij mijn opa en oma op de boerderij. Als kind van 8, 9 jaar vond ik dat geweldig interessant. En ik hoopte altijd dat ze ook in die week dat ik daar was, de tarweoogst binnen gingen halen. Ik vond het heel indrukwekkend, zo'n enorm groot geel machine die dan door het land reed en al die stengels afsneed. En op een of andere manier kwam er aan de ene kant dat stro uit en aan de andere kant uit zo'n pijp kwamen die tarwekorrels. Ik vond het heel bijzonder als kind, ik denk, hoe kan dat nou? Maar er was iets in die week wat ik altijd ook heel interessant vond, want ze waren altijd heel gespannen, want dat ding moest het blijven doen. Want ja, ze hadden meestal maar een paar dagen en ze zaten met het vocht en ze hadden maar een paar dagen om die tarwe binnen te halen. En ze waren mega gestrest. Nou, als je een boer gestrest zou zien, dan moet je hem even opzoeken als de combine kapot gegaan is. Moet je niet te veel moeilijke vragen aan hem stellen, dan is hij daarmee bezig. Dat ding moet het weer gaan doen en zo snel mogelijk door het veld om die hele oogst binnen te halen. Want de oogst mag niet verloren gaan. En het Koninkrijk van God heeft een probleem. Is dat we te weinig arbeiders hebben. En een hele oogst dreigt verloren te gaan. En als christenen hebben we, en ik weet niet hoe dat hier zit, maar soms verbaas ik me over, zeg maar, ja, maar daar zorgt de Heer toch voor? Hij is toch soeverein? Jezus zei tegen de discipelen, jullie moeten gaan. En wij zeggen, nou, is dat nodig? Hij is toch Heer? En dan zingen we op zondag, Heer, openbaar uw koninkrijk en laat uw kracht zien aan deze wereld. Als ik vanmorgen aan Peter vraag, joh, Peter, kom eens naar mij toe. En hij gaat op de grond liggen en hij komt rollend naar dat podium en hij probeert een beetje vaag die trap op te krabbelen. Dan denk je van, wat is er met hem aan de hand? Waarom raakt hij niet gewoon zijn arm en zijn benen? Dan zegt hij, ja, die doen het niet zo lekker, dus het ziet er allemaal een beetje wat raar uit. Wij zijn de handen en voeten van God. Als we dat bidden, Heer, laat uw koninkrijk zien in deze wereld. Zegt God, oké, dat is goed. Zullen we gaan? Want jij bent mijn handen en voeten. Door jou wil ik het laten zien. Jij bent het middel wat ik wil inzetten om aan deze wereld te laten zien wie ik ben. Het is een beetje een rare gedachte dat wij zijn naar beneden en God is boven. En wij hebben alleen maar te vragen wat hij doet. En dan gaat hij het op een hele mysterieuze wijze doen waar wij dan misschien buiten zouden staan. Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat God ons wil inzetten op alle verschillende manieren. En ja, de een gaat fulltime naar het buitenland. En de ander blijft hier. En laat hier aan mensen zien hoe het koninkrijk van God eruit ziet. En het evangelie. Ik ga afronden met een vraag. En de vraag is, hoe ver ben jij bereid om te gaan? En dit is een hele serieuze vraag, omdat ik mezelf die vraag ook regelmatig stel. Hoe ver ben ik bereid om te gaan? Ben ik bereid om anderen te bereiken met het nieuws van Jezus? Ben ik bereid om dat hier in Nederland te doen? Blijf gewoon nog even dichtbij. Ben ik bereid om dat hier te doen? Dat is vraag 1. Moet je eens over nadenken de komende week. Ben ik bereid om mijn leven zo in te richten, als je dat nog niet doet, dat mensen Jezus zouden kunnen vinden? Want we kunnen bidden, Heer, wilt u deze wereld bereiken? Zegt God, ja hoor, ga maar. En de tweede vraag is, ben je bereid om een deel van je spulletjes in te pakken en een nog groter deel op te ruimen en weg te doen en te gaan? Naar die mensen die geen redelijke kans hebben om te horen over Jezus. Ben je bereid? En ze zeggen, ja maar, oké, moet eens over nadenken, want het kost me ook wel veel dan. En dan moet ik mijn familie achterlaten. En ja, zo'n Ewout en Marjolein, die zijn dan in Italië. Nou ja, dat gaat dan misschien nog wel, maar even jullie namen kwijt. Jullie zijn voor Wikkelen ver weg geweest. Als ik daarover nadenk, denk ik, nou, daar bedank ik voor. Ik ben blij dat zij gegaan zijn en dat is ook wel logisch, want zij hebben daar iets mee. Dus ze zijn misschien wat cultureler ingesteld, dus dat is ook logisch. Nou, heel veel dingen kun je ook leren. Weet je, we zoeken dat verder weg aan zo bij de mensen die wij gespecialiseerd vinden. Maar misschien vindt God je vanmorgen wel heel gespecialiseerd. Want weet je, de mensen die gespecialiseerd zijn, zijn de mensen die het niet kunnen. Dat zijn de beste. Dus je zegt van, ja, maar Heer, ik kan het helemaal niet. Dan zegt de God, nou kom maar, welkom. Met jou ga ik het doen, ik zie het zitten. 6 jaar geleden heb ik gezegd, Heer, ik kan niet in het buitenland iets voor u doen. Want ik kan Nederlands en nou ja, misschien kan ik nog naar België. Maar, en Engels is ook altijd een drama geweest. Nou, ondertussen gaat het eigenlijk vrij goed. En ben ik ook een beetje Arabisch aan het leren om mijn vrienden te verstaan. En dat gaat goed. Dat kan ik. Doordat God het bewerkt. En weet je, als we nadenken over het offer wat we brengen. Dat brengen we. Maar er is één ding wat je jezelf moet realiseren. Je leven is niet meer van jezelf. Het is van God. En weet je, als je erover nadenkt om verder weg te gaan, dan ga ik toch mee afsluiten. Dan kun je denken over wat je allemaal achterlaat. Of wat het je zou kosten. En dat is goed om te doen. Maar je kunt ook gaan nadenken over wat het je oplevert. En dat ga ik lezen. Je hoeft het niet op te zoeken. Maar luister naar wat ik lees. En daar zegt Johannes dit. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden en palmtak in hun hand. En zij riepen met een luide stem. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich voor de troon neer met hun gezichten de aarde en aanbaden God. En ze zeiden, amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. Dit is waar het om gaat. Als ik nadenk waarom ik bereid zou zijn om verder weg te gaan, dan is het dit. Dat die mensen die ik het evangelie breng en het gaan geloven, met mij samen op een dag zullen staan rond de troon van Jezus en hem zullen aanbidden. Daar gaat het over. En als je zegt, ja, maar ik vind het heel moeilijk, want ik moet dit achterlaten. Ik vind ook heel veel dingen zouden mij heel moeilijk zijn als ik nadenk over de lange termijn, om voor lange termijn te gaan. Maar als ik hierover nadenk, daar doe ik het voor. Dat ze op een dag, tot in, dat houdt niet meer op, op een dag die aanbreekt, staan we met elkaar rond de troon van Jezus. Als ik nadenk aan mijn vrienden die ik daar heb, zeg ik, Heer, daar doe ik het voor. Als ik ga, nu, af en toe, korte tijd, misschien een keer lange tijd, doe ik het daarvoor dat ze u leren kennen. En op een dag dat we samen rond de troon staan en Jezus zien, daar doen we het voor. Ben jij beschikbaar? Amen.